Vanwege de spannende ontknoping in de Formule 1 zijn we er met een extra racecafé. We gaan terugblikken op de laatste race van het seizoen. Max Verstappen deed alles wat hij kon, maar het was helaas niet genoeg, ondanks een zegen. En dus is Lando Norris de wereldkampioen van 2025. En we blikken met Robert Doornbos terug op de seizoensfinale. We gaan beginnen. Goedenavond. Welkom iedereen hier en iedereen thuis. Leuk dat je kijkt naar deze extra uitzending van het Ziggo Sport Race Café. Waarin we uiteraard gaan terugblikken op de laatste race van het jaar. En dat gaan we doen met louter en alleen maar toppers. Olaf Mol, Jan Lammers, Rob van Gameren, Jack Ploy en Rick Winkelman. Ja, de eerste conclusie die we kunnen trekken die is makkelijk. Rob, Lando Norris is wereldkampioen.
Toch wel mooi hoe dat gevierd werd na afloop. En hoe hij het zelf ook deed, zeg maar. Ik bedoel, hij heeft onder druk gestaan dit jaar. Vandaag het hoofd enigszins koel gehouden. Gewoon gecontroleerd gereden. Maar hoe die emotie liet zien, ja, vind ik toch wel mooi. Max is redelijk kouder de afgelopen jaren geweest, logisch. Want hij 2021 had hij natuurlijk al de euforie. En de afgelopen jaren was het niet heel spannend in het WK. Maar ja, hem zo zien winnen, dat hadden we misschien halverwege het jaar ook zeker niet meer gedacht.
Terwijl het er vooraf helemaal was, hij helemaal niet relaxed hoor, voor de race. Als je met z'n drieën moesten ze zo staan bij de beker, toen de startgrid ging het volkslied. En er was er maar één die...
Ja, stond logisch.
Dat was Lando.
Stond logisch. Je kan voor het eerst echt even wereldkampioen worden. Ja. Ik bedoel, ik ken het gevoel niet, jij kent het gevoel niet, nee. Hij wel. Jij hebt sportkaart toch, WK?
Oh ja, ja, maar dat voelde toch anders, hoor.
Kijk,
ander niveau.
Ja, oké. Maar dan nog, weet je, wereldkampioen.
Ja, hij is echt wel met de schrik vrijgekomen natuurlijk. Hè, want hij vertelt ook naderhand ook wel dat hij natuurlijk echt veel vertrouwen erin had. En dat hij heel rustig was. Maar af en toe werd hij toch overvallen door die momenten van... Ja, maar als nou dit en als nou dat. Dus nee, ik denk dat het echt een bevrijding natuurlijk was. Konden we allemaal zien.
Maar wat wel interessant is, het halfwege seizoen had hij die dip, zeg maar. En mensen spraken over zijn mentale weerbaarheid, dat niet goed was. En dan van terugkomen op die manier, dat is dan nog knapper, toch? Dat mensen twijfelen aan je mentale weerbaarheid. En toch heeft hij nu de laatste paar races bewezen dat hij niet is gebarsten onder die druk.
Jij zegt halverwege het seizoen dat hij een dip. Hij wint Oostenrijk, Engeland.
Tot halverwege het seizoen. Ja. Al mensen voor, ja. dat hij moeite had met omgaan met die druk. Misschien, maar ik vind dat hij het goed heeft gedaan.
Maar het is een beetje lullig, want het gaat zozeer om wat andere mensen van je vinden. Daar moet je afstand van nemen. Dat moet hij doen. Wat kan jou het schelen wat andere mensen van je vinden? Ja, hij moet intern zorgen dat hij dat met zijn coaches en met zijn mensen om hem heen... dat hij dat rustig houdt.
Maar dat heeft hij dus wel heel goed gedaan.
Ja, vind ik wel.
Ja, het wordt ook wel heel erg op hem geprojecteerd. Hè? Het is echt hoe mensen denken dat hij denkt. En ik denk dat uiteindelijk heeft het misschien een heel therapeutisch effect voor hem gehad... door er gewoon open over te zijn, want dan ben je het ook kwijt. Hè?
Heel goed, precies.
En ik denk als je er maar rond gaat lopen, een binnenvetter... misschien heeft bijvoorbeeld de Piastri, die ogenschijnlijk heel cool is... toch wat fouten gemaakt, ook onder druk. Misschien is dat iemand die veel nerveuzer is van binnen dan een Norris. Ik denk wel dat we volgend jaar een hele andere Norris gaan terugzien. Echt wel sterker en stabieler.
Maar kan je nog herinneren hoe onze grootste schaatser Jutta Leerdam... een jaar geleden begon te praten over wat de druk was voor meisjes... en hoe ze zich heel kwetsbaar opstelden? Lando heeft hetzelfde denk gedaan. Ik denk dat het heel goed werkt gewoon. Want ik bedoel, je kan lezen wat iedereen van je vindt... totdat je zegt, ik sta er zo in. Ja, dan wordt hun mening in één keer een ander verhaal... want je weet wat hij er zelf van vindt. En dat wisten we tot op dat moment niet. En ja, jongens, dit is een once-in-a-lifetime kans... om voor het eerst wereldkampioen te worden. Hij krijgt nooit meer de kans om voor het eerst wereldkampioen te worden. Ja. Geweldig gedaan.
In die context is het wel interessant, een opmerking. In het interview, ik dacht met David Coulthard na de race... dat hij zegt, omdat hij helde, I look like a loser. Maar
Ja, maar dat vond ik maar weer niet handig. Dat had hij nou net niet moeten zeggen. De enige fout die hij maakte, het was ook goed gedaan. Ook het team, goed gedaan. Hij zei, en toen zei hij dat. I look like a loser. Ik denk, nee, dat had je nou
ja, maar dat is hem wel. Hè. Het is wel gewoon heel erg hem. Ja. Weet je, dat soort dingen
maar
zegt
hij. Maar als ik zijn perschef was geweest, had ik gezegd, dat moet je niet even zeggen.
Ja, maar ik bedoel, hij kan op de gekste momenten heeft hij een lachbui en dan komt hij er ook niet meer uit. Ja.
Hij moet zich huilen, zei hij. I'm not crying. Ja. I'm not crying.
En ik weet niet, jullie weten misschien nog wel welke race dat was, dat hij aan zijn engineer in één keer vroeg van, are you crying? Ja. Ja. Dus hij heeft ook een geweldig gevoel voor humor.
Met zijn ouders werd het ook goed gevierd. Vader had twee verschillende schoenen aan, of twee qua kleur.
Ja, dat is zijn ding, hè?
Ja, dat doet hij vaker.
Oranje en blauw, hè? Ja, ja.
Ja, ik vind de moeder van Norris ook Belgische moeder. Er zijn drie Belgische moeders in de Formule 1 natuurlijk. Ja, ja dat is één brok geluk natuurlijk. Altijd als zij erbij is. Zij is er regelmatig bij geweest dit jaar. Ze wordt ook altijd veelvuldig in beeld genomen. Ja, het is wel heerlijk zo. Het moet voor hem ook gewoon waanzinnig zijn om zijn moeder er zo bij te zien staan. We hebben volgens mij in, was het Silverstone zo, stond ze ergens gewoon midden in het publiek bij op zo'n fandag. Zij die denkt, hey, ik zie mijn moeder daar staan, weet je wel. Ja, ja. Dat moet bijzonder zijn om
daarbij te onderschatten ook vaker, want we hebben dat zelf ook meegemaakt. Je gaat met je kind, ga je naar die kartbaan en dat is in het regen, in zo'n vreselijk tentje, zeiknat worden. We weten het allemaal. En dan opeens gebeurt dit. Dan is dat wel je doel bereikt. En dat is die emotie die loskomt bij die ouders, absoluut.
Ja. Ik vind haar gewoon een leuke hippie.
Ja, zeker. Nou ja, heel
druk, hè? Zo'n Pippi Langkous moeder.
Ja, heel kleurrijk. Ja, ook. Ja. Kleurrijke familie.
Geweldig. Maar heel open ook gewoon. Maar ook naar iedereen, hè? Ja. Zij gaat ook naar Oscar toe. En, zij gaat ook naar... en dat vind ik echt...
Het was wel opmerkelijk, tenminste. Ik weet dat het een paar van jullie ook is opgevallen. Dat na de race neigde hij meer het contact met zijn moeder te zoeken dan met zijn vader? Of is dat...
Ja, maar dat hoorde ik net ook al iemand roepen van de redactie. Dat heb ik helemaal gemist, hoor. Want ik zag meteen zijn vader. Die was meteen in beeld.
Zijn vader was er zeker. Ja. Absoluut.
Ja, ja. Maar alleen zijn broertje was, ik zag ik wat minder contact mee. Maar dat zijn natuurlijk alleen maar de beelden die wij zien, hè? Ja. Ik weet niet of dat zich er allemaal afzet. Maar ik vond het juist wel dat hij met zijn vader aan het feest vieren was.
Ja,
vader
je ziet het ook wel.
Zijn manager hier die op de rug gezien. Ja. Maar jongens, hoe bijzonder is het dat we zo'n spannende seizoensontknoping hebben gehad? He, dat Max tot op 2 punten is gekomen naar die achterstand.
Dat is zinnig, geweldig. Ja, in Amsterdam, of in Zandvoort, weet je nog? Dat we allemaal met z'n allen zaten eigenlijk een beetje zo allemaal van... Nou. Ja.
Maar kijk, ik wil natuurlijk niet de feestvreugde even wegnemen van Lennon Norris. Maar het zou natuurlijk wel een schande zijn geweest als zij geen wereldkampioen waren geworden bij de coureurs dit jaar. Laten we wel duidelijk zijn, toch? Ja, eigenlijk niet met deze auto.
Het constructeurskampioenschap, dat hebben ze natuurlijk met vlag en wimpel gewonnen. Want zij waren gewoon de beste auto, beste team wat dat betreft. Maar als rijder, kijk even gewoon wat Max. Maar met name ook Laurent Mackey, vanaf het moment dat hij kwam. Die hebben natuurlijk gewoon, dat zijn natuurlijk de absolute wereldkampioenen zoals ze gepresteerd hebben. Dus ik denk dat zij kunnen het accepteren, want het is even niet anders. Ook het feit dat zij het zo omgekeerd kregen met alle problemen in het begin van het jaar. En met Christian Horner en noem maar op. Gaat allemaal maar eens eventjes oplossen als het om het derde cijfer achter de komma gaat, hè. Je zag hier hoe dicht het bij elkaar zat. Dus het is zo knap wat Red Bull gedaan heeft. En met name die rots in de branding, Max. Die altijd maar presteert. Wat voor controverse er om hem heen zijn, wat voor verhalen. Hij staat er gewoon constant. Dat is echt zo indrukwekkend.
Ja, wij zijn misschien wel een beetje te nuchter daarvan. Aan de andere kant, als je uitspreekt, heb je meteen een oranje bril op. En denk je, ja, iemand die zo bepalend is in de wereldkampioenschap, hoe kan je het daar dan niet over hebben? Weet je? Ja. Dat vind ik altijd een beetje lastig in. Ja, het is zelfs 4 cijfers achter de komma. Het is ook een beetje de huidige auto, hè? Dat weet je ook. Ja, op het moment dat je die vloer aan het werk krijgt, dan doet hij het ineens. Vraag even bij Ferrari of dat dit jaar nog gelukt was.
Niet helemaal. Laten we heel even kijken naar de statistieken van die top 3. Hoe dat eruit ziet.
Meeste overwinningen, meeste pols. Ja, dat is waanzinnig. Ja, maar dat is een kampioenschap wat dicht bij elkaar zit. En dat is inherent aan het feit dat we aan het einde van een cyclus van reglementen zitten.
Ook meer rondes aan de leiding gelegen. Zie ik
Het zat zo dicht bij elkaar dit seizoen.
Maar kijk, even, en dat gaan we niet doen. Ja, toch wel. Als je Piastri nou weghaalt en alle punten die Piastri gehaald had, die waren bij Norris terechtgekomen, de helft daarvan. Kijk, Max heeft het ook altijd in zijn uppie moeten doen. Er was geen teamgenoot die punten weghaalde. En dat is het nadeel dat ze 2 goede coureurs hadden bij McLaren. Maar ze moesten wel winnen, want Norris riep in de jaren dat Max oppermachtig was. Ja, maar je hebt de beste auto, dan kan je winnen. Dus Max heeft dat ook niet op het voet gegeven. Maar ja, er was een Piastri die af en toe wat terugkrabbelde en toen weer niet. Dus het is best lastig als team zijnde. Als je 2 mannen hebt die allebei goed zijn, die hebben de machtige auto, dan gaan ze ook punten bij elkaar vandaan halen.
Maar Chris, weet je, we hebben eigenlijk het hele jaar door gekeken van waar heeft diegene punten laten liggen. Dat krijg je nu natuurlijk helemaal. Vorige week Antonelli maakt dat foutje, dan levert hij 2 punten in. Maar we halen natuurlijk heel vaak Monza nog aan, waar zij natuurlijk die teamorders hadden, waar Piastri hem die plek teruggaf naar die slechte pitstop. Kijk eens naar dat puntenverschil als hij die plek niet al teruggegeven, zeg maar. Ja, zo vind je natuurlijk al 100 dingen, ja. Zeg maar. Als Max niet tegen Russell aan was gereden, had je hem daar ook. Maar daar hebben ze echt met een teamorder toen in Monza, waar we toen nog van zeiden van, jezus, wat is dit voor gedoe? Het gaat helemaal nergens om in het WK. Dat hij uiteindelijk dus met 2 punten verschil wint. En dat waren, zeg maar, die paar punten. Dat waren 3 punten verschil destijds. Ja. Dus ja.
Ik vind het heel chic van Piastri dat hij er niet over begint nu. Dat hij dat allemaal achter zich laat. En dat hebben ze dan toch bij... Ja. Team van McLaren wel goed voor elkaar. Hij is wat dat betreft, het is geen straatvechter, deze Piastri. Nee,
maar hij heeft zelf natuurlijk ook redelijk wat boter op zijn hoofd met punten die hij weggegooid heeft. Hè. Ja. Volgens mij in Brazilië was het alleen al 23 punten.
Ja. Ja. Baku crasht die 2 keer in de sprint en in de race.
Maar weet je ook zo knap, Vin?
Nou Jan, wat vind jij nou zo knap?
Wat vind ik nou? Nee, maar kijk even naar als teams een dip hebben. Hè. Kijk naar Mercedes, kijk naar Ferrari, kijk naar Williams, kijk naar recentelijk Ferrari dan. Hè, dan zijn ze het echt zomaar een paar jaar kwijt voordat ze weer op orde zijn. En hier zijn ze het even kwijt en echt gewoon over de zomervakantie, zeg maar, in één keer van totale metamorfose.
Ja, Red Bull, ja. Als we even gaan kijken naar de race van vandaag. Laten we beginnen dan bij de start. Jan, kan je ons meenemen wat er gebeurt bij de start? We hebben daar een mooie grafische weergave van. Dat is deze.
Ja, met de start gaat... Je merkt wel heel erg, hè. Max doet natuurlijk wat hij moet doen. Norris uiteraard ook. Je ziet dat Piastri hier echt gewoon echt het contact verre compleet vermijdt. Dus daar zijn ze heel erg zuinig op elkaar, uiteraard. En dan zie je dat Piastri, ondanks het feit dat hij op de hardere band stond, toch heel aanvallend aan de gang ging. Hier zie je hem dat hij uiteindelijk straks er ook buitenom voorbij gaat. Dat is gewoon echt super aanvallend, heel knap.
Was dat een cadeautje?
Kijk, het is een logische situatie, omdat de grootste kans voor Norris en de grootste bescherming zou zijn als Piastri Max nog voorbij zou gaan. Want dan heb je de ultieme, dan heb je weer controle over de race.
Dit is dat volledig gepland.
Ja, hebben ze ook gewoon even geprobeerd. Men zei wel, dat zei Laurent Mackie voor de race, van nou, het enige waar we controle over hebben is over onszelf. Want wat er achter ons gebeurt, hebben we geen controle over. Toen dacht ik, nou ja, je hebt nog een Yuki, eventueel ook nog 2 Racing Bulls. Dus je kan nog wel meer rottigheid uithalen als je dat echt wil. Dus dat was wat in eigen voordeel uitgelegd. Maar ze hebben het eigenlijk gewoon heel koeltjes en professioneel aan kunnen pakken.
Ik denk dat dit een meesterzet was van team van McLaren. Want Lando stond op de vuile kant. Dus die zou sowieso een mindere start hebben. Als je dan Oscar op een harde band zet, geef je Lando eigenlijk die tweede plaats. En daarna kun je Piastri gebruiken, wat ze dus ook gedaan hebben. Laat je maar inhalen. Gaat Piastri Verstappen wel opjagen. Hij heeft een hardere band, dus hij kan langer door. Dus proberen ze Verstappen op te jagen om in de klif van zijn banden terecht te komen die eerder naar binnen moest. Dus ik denk dat dit eindelijk perfect uitgerekend was door McLaren. Echt heel goed.
Het was wel iets problematisch geweest als bijvoorbeeld Leclerc nog even.
Ja, maar ja, dan kom je weer met je wat als dan.
Ja, zeker. Maar goed, hij heeft wel eventjes nog gekeken, zeg maar. Maar dan heb je het ineens, zit je wel in een iets andere situatie. Ja,
ze controleerden dat wel, hè? Want het was wel een paar keer over de radio Norris wist dat hij achter hem zat. En dat hebben ze echt wel kunnen controleren. Dat werd goed
besproken. Ja, was aan het einde, inderdaad.
Ja, maar goed, je bent wel, als je Piastri achter je hebt, heb je rugdekking. Je kan besluiten om Max niet aan te vallen en zeggen, laat hem maar rijden. Dan heb je rugdekking van Piastri. Nu komt het gevaar wel nog enigszins van achter. Dat was allemaal niet van lange duur.
Nee, maar het is ook zeker dat Piastri aan de leiding zou komen, omdat hij een veel langere stint kon rijden. Ja. En dan heb je het weer over baanpositie. Daar ben ik in het verleden ook altijd over gehad. Weet je, baanpositie vinden ze heilig. Een auto in vrije lucht vinden ze heilig. Ja. Kan je betere rondetijden rijden, kan een betere banden sparen. Ik persoonlijk denk dat ze het echt helemaal uitgeneeld perfect gedaan hebben.
Uiteindelijk ze misten wel Mercedes, hè? Mercedes deed niet mee.
Nee, deed niet mee.
Slecht start.
Norris die kwam uiteindelijk natuurlijk toch wel...
Mag hij niks zeggen?
De Tsunoda
Jan
mag zeker wat
zeggen. Ga je gewoon doorbabbelen.
Maar hoe kijk je tegen het moment aan... hoe kijk je tegen het moment aan dat Norris in gevecht was met Tsunoda?
Ja, nou ja, goed. Van Tsunoda die zei daarvoor van nou, ik weet wat ik moet doen. Nou ja, daar leek het niet helemaal op. Want hij veranderde gewoon te vaak van richting. En hier was het gaat gewoon niet. Nou, Norris had natuurlijk met zijn DRS, kon hij ernaast komen. Hij gaat hier wel buiten het circuit. En gek genoeg werd hij naderhand, was hij onder investigation. En dan was de vraag van, ja, is dat leaving the track or gaining an advantage? Nou, dat vond ik eigenlijk niet zo. Het was meer natuurlijk forcing another off the track van Tsunoda. Maar wat ik wel gek genoeg heb gezien, dus geen vaste regel in de Formule 1, maar dat heb ik in de onderliggende klasses wel zien gebeuren, waar je eigenlijk 5 seconden straf krijgt omdat je vol gas houdt in een off-track position. Formeel is, als je buiten die witte lijn op het rechte stuk gaat, ben je in een off-track positie. En als je daar vol gas houdt, dan word je dat vaak gewoon te lastig gelegd, krijg je 5 seconden. Ik heb dat zien gebeuren. Dus ik vroeg me af, ja, dat is het enige wat Norris boven het hoofd hangt.
Is maar, dat al de interpretatie van de stewards geweest? Derek Warwick was daar als coureur, oud-coureur, een van de vier. Ik vind wel dat ze gewoon deze beslissing hebben genomen, toch?
Het is een praktische oplossing, want wat Tsunoda deed, dat kon gewoon niet.
Het is
dus
oorzaak en gevolg.
En het stelde natuurlijk in feite helemaal niks voor.
Nee, Vettel heeft er ooit in 2012 een penalty voor gehad door zoiets te doen, zeg maar, wat Norris nu deed. Maar hier, als we hier toch penalties voor gaan geven, zak mijn panty echt af.
Hij had beter kunnen doen wat Perez in 2021 deed bij hem.
Ja, want we dachten natuurlijk, oké, nu Yuki die zei al van, laat me met rust, ik ga het helemaal oplossen. Ja. Maar dan zeiden wij het meteen tegen elkaar. Wat ik dan niet zou doen, is een DRS-zone ingaan met een setje oude banden met hem achter. Want dan geef je hem eigenlijk alleen maar tijd cadeau. Want hij rijdt natuurlijk gewoon speels om je heen. Ja, dit was echt...
Hij reed ook in die ronde zijn groen, zijn persoonlijke beste ronde.
Norris, ja.
Norris dus.
Ik zou zeggen, wat Perez destijds deed, die loste dat veel makkelijker op. Want die zorgde dat hij daarna een DRS achter Hamilton had en hem weer kon pakken. Ja, nu, hij was echt een vogel voor de kat gewoon. Want als hij dit bedacht heeft in zijn auto, dan is het misschien wel goed dat hij weggestuurd is. Want dit was helemaal niks. Ja, dit was toch nul.
Hij gaf hem een betere slipstream dat hij Max gaf tijdens de kwalificaties.
Ja, precies. Dat was wel leuk.
Hij zei voor de race echt heel stellig tegen de jongens van de FOM. Van, nou jongens, ik heb alle strategieën hebben doorgenomen, ik weet het.
Maar hij vindt ook dat hij hem enorm geholpen heeft. Hè? Dat is natuurlijk nog het mooiste.
Ja, maar we dachten heel even nog, ik hoopte niet dat Norris hier een penalty voor ging krijgen. Maar stel, Norris had hij wel een 5 seconden penalty. En er zou nog een safety car komen later in de race. Weet je, dan ben je helemaal de sigaar en alles. Ja, dan zou je zeggen, het is een geniale actie van hem geweest. Maar ik ben blij dat er geen penalty is voor
Norris. We moeten wel natuurlijk ook even meenemen dat, kijk even naar wat voor race en wat voor moment in zijn carrière het voor die jongen is. Ja. Dit is misschien zijn laatste Formule 1-race. En ook hij heeft diezelfde droom gehad als Norris, die daar nu wereldkampioen wordt. En die gaat voor hem als een nachtkaars uit. Dus hij zit niet lekker in zijn vel.
Jan, was Max wereldkampioen geworden met een hele goede teamgenoot die competitief was voor de eerste 4, 5 plekken?
Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dan kun je wel meer spelen en heb je echt een schaakspel in de hand. Want er zijn zoveel varianten. Nu ook, we hebben het over de pitstops. Kijk, McLaren deed het nu goed. Daar waren ze ook wel aan toe. Naar Qatar hadden ze wel wat goed te maken. Maar zelfs met Qatar, waar wij natuurlijk het hele team van McLaren met pek en veren door het dorp reden. Omdat dat natuurlijk zo dom was, enzovoort, enzovoort. Maar als je op kop rijdt, is het wel de moeilijkste positie. Want dan moet jij de actie maken en de rest moet volgen. Want stel nou heel even terug naar Qatar. Stel nou dat zij gewoon, wat ze hadden moeten doen, met z'n tweeën binnen waren gekomen. Dan waren er een stuk of 5, 6 uitgebleven. En dan komen ze achter op de baan, moeilijk inhalen daar. Hoe was dat dan gegaan?
Of je komt niet weg van je pitstopplek, omdat de rest naar binnen komt.
Precies, ja. Of Max, die had... nu was het simpel, was het een no-brainer. Want zij reden door en iedereen ging naar binnen. Ja. Totale no-brainer. Maar als zij naar binnen kwamen, dan had Max ook iets gehad om over na te denken. Dus het is niet allemaal zo simpel als wij het vaak doen voorkomen.
En wereldkampioen worden in de McLaren ook niet, want Rick... Norris schaart zich bij een aantal zeer illustere coureurs.
Ja, McLaren is een echt topteam met topcoureurs. Ze hebben ook wel hun moeilijke momenten gehad. En denk maar met het begin met de Honda-motor een paar jaar terug. Dus een GP2-motor, zei Alonso toen hij erin zat. Maar McLaren draait al lang mee. 1963 opgericht door Bruce McLaren. Ook de naamgever dus van het team, een Nieuw-Zeelander. 1966 de eerste Grand Prix gereden. 1968... Dat is al een tijdje terug voor het eerste Grand Prix gewonnen. Dat was ook diezelfde Bruce McLaren op Spa. Later is hij verongelukt bij een test op het circuit van Goodwood. De eerste wereldkampioen was al in 1974. Emerson Fittipaldi, de wereldkampioen met McLaren. Ja, dit is een heel rijtje met... kijk maar die namen. Daar staat Norris natuurlijk heel trots nu ook bij. Maar kijk die namen. Die zijn Hamilton, Hakkinen, Senna, Prost. Ja, dat zijn niet de eerste, de beste. Het is echt een topteam. Wat al heel lang meedraait. Het is ook het enige team momenteel wat in de autosport Triple Crown heeft gewonnen als team. Dus dat betekent Monaco winnen, de Formule 1, Le Mans winnen, Indy 500 winnen. Heeft McLaren allemaal gedaan. Dus een team wat heel breed, al op heel hoog niveau, heel lang meedraait. Ja, en als je ze dit jaar zag gaan en nu de organisatie, er is toch een hoop rust. Andrea Stella, Zak Brown, die een beetje bliksemafleider kan zijn. En natuurlijk ook veel financiële contacten heeft en zo. Ik denk dat ze wel een tijdje nog echt in de top blijven. Zoals het nu georganiseerd is daar.
Dankjewel. Ja, van 2008 naar 2025 is het best een lange periode. Hè?
Ja.
Komt niet aanwaaien, dat kun je wel zien.
Ja. Rob, sociale media. Ik kan me voorstellen dat er wat activiteit is geweest de laatste uren.
Zeker. Ik zag net nog een reactie van George Russell. Die had een zeer anonieme race. Maar toch een mooie felicitatie op zijn Twitter was dit in dit geval. Met Lando Norris. Zij kwamen samen door de Formule 2-ranking heen. Ze reden samen in hetzelfde jaar. Gingen tegelijkertijd over naar de Formule 1. En twee Britten hebben ze toch mooi gedaan. Dus ja, ik snap het wel. Als je met elkaar opgroeit eigenlijk op het circuit, dan is het natuurlijk toch bijzonder dat een van je maten het ineens wordt. Dus vond ik een mooi berichtje. Ook nog van de IndyCar-kampioen Alex Palou. Die was zelf natuurlijk onderdeel van McLaren een aantal jaren lang. Die is lelijk uit elkaar gegaan met Zak Brown destijds. Die zei, please do it voor de race, please do it Verstappen. Dus er zit nog wat oud zeer, begrijpelijk. Want er zit nog een hoop geld wat overgemaakt moet worden heen en weer. Dus het wordt duidelijk dat Alex Palou niet zo'n groot fan meer is van het oude McLaren, zullen we maar zeggen. Ja, en dan nog even Yuki Tsunoda. Die kwam er niet heel genadig vanaf op social media, maar er zaten ook een hele hoop grappige dingen tussen. Maar het begon voor de race al, want hij is groot Jason Statham-fan. Die acteur van al die vechtfilms en zo, zeg maar. Ja, het moet maar net je genre zijn. Maar Yuki is helemaal fan van hem. En altijd als ze samen zijn, dan is het pep talk hier en daar. Dus Yuki was natuurlijk helemaal opgepompt voor die race. Dus we begrepen wel waarom hij er helemaal klaar voor was om in de race een gekke capriola uit te halen. Inderdaad. Vond ik erg mooi. Maar goed, dan dus de mensen die alle memes maken over Yuki Tsunoda op internet. Ik heb een kleine greep heb ik er even uitgehaald. Ten eerste, deze eerste... vond ik al... Oh, hier, kijk hier. Tsunoda holding up Norris. Weet je wel, een poort in het midden van de weg waar je er gewoon omheen kan gaan. De volgende is ook een treffende, zeg maar, een nibbitje achter het slot. En een video van deze vat het ook goed samen. Want ja, je maakt natuurlijk wel eens mee in een voetbalstadion waar mensen het veld opkomen. Die worden natuurlijk hardhandig tegengehouden. In dit geval zat Yuki Tsunoda denk ik in de beveiliging. Van, kom er maar door.
Gewoon, het is door.
Dus de mensen zijn creatief geweest op internet. Dan was er nog eentje, maar er was meer zeg maar heimwee naar Sergio Perez. Want we refereren al even aan 2021. Deed Perez ook goed werk voor Max Verstappen. Echt belangrijk destijds in die race door Lewis Hamilton op te houden. Waardoor hij uiteindelijk geen pitstop kon maken. Dus iemand zat een beetje te mijmeren op social media. En die plaatste de volgende meme-foto natuurlijk. Hiervan, perhaps I treated you too harsh. We waren natuurlijk altijd hard voor Perez. Misschien hadden we iets minder hard voor Perez moeten zijn. Nou, dat dacht hij namelijk zelf ook. Want meneer was er als de kippen bij om ook even op Twitter te komen. En die zei, misschien wel inderdaad, ja. Dus,
perhaps.
Zo kleinzerige gasten zijn er natuurlijk, ja. Hè?
Maar het is wel grappig dan nog.
Ja, vind ik wel leuk ook. Moet ook gewoon kunnen. Daar is social media voor bedoeld. Ja, en Robert Dolmans, we spreken hem zo meteen even. Hij was natuurlijk dit weekend gewoon in Abu Dhabi. En mensen die een beetje bekend zijn met de internetsensaties krijgen die rode lopen jongen altijd zien. Die reist de hele wereld over om mensen over die befaamde rode lopen te laten gaan. En Robert Dolmans, die ging ook even los. Dus die treffen we binnenkort in de officiële video van de maker aan, denk ik. En anders heeft hij hem zelf ook al...
Heeft hij daarvoor betaald?
Nee, helemaal niks. Helemaal niks.
Horen we zo.
Ja. Dan nog als favorietje van Olaf. Want we hebben natuurlijk Bottas dit jaar weinig in de auto gezien, maar wel heel veel op social media. Ja, dat tijdperk is ten einde, want Bottas gaat natuurlijk gewoon bij onze Amerikaanse vrienden van Cadillac rijden volgend jaar. Maar die dacht, ik ga nog wel even op de teamfoto erbij liggen.
Niet te prominent, een beetje op de achtergrond.
Ja, een beetje op de achtergrond. Ja, ja. Valtteri, blijf jij een beetje op de achtergrond. Nou, dat is goed gelukt. Maar ja, daar komt dus ook een einde aan. Maar ik gok dat ze bij die Amerikanen wel rustig verder gaan met video's rond Bottas.
Ik hoop het niet.
En tot slot dan nog even. Ja, het was weer een race zonder uitvallers natuurlijk. Het is de laatste jaren wel vaker gebeurd. Maar ooit was dit een heel onbekend fenomeen in de Formule 1 natuurlijk. Maar nu is dat niet zo. Maar in de Formule 1 Gisteren begonnen jullie al op vrijdag hier in het café al die teaser naar de race. Was het feest. Dus de klapper van de week komt niet uit de Formule 1, maar komt uit de Formule E. Peppe Marti, een rookie. Hier rijden er een paar langzaam voor hem. Let op, en dan komen we van buiten kijken. Die gaat hier gewoon over zijn dak. Antonio Felix da Costa en Müller, die kwamen daar. Ja, die Halo zit er tegenwoordig op. We herhalen dat regelmatig. Dat houdt een coureur tegenwoordig heel veilig. En dan is zo'n koprollen stelt eigenlijk ook niks meer voor. Oh, wel klappertje van de week.
Lekker als rookie. Huh? Hier is de race.
Ja, dan ben erin met een bang.
Ja. Dat was het, maar Rob. Ja. Dankjewel, Rob van Gammeren. Ja, Lando Norris werd zojuist wereldkampioen Formule 1. Reden genoeg dus om even terug te kijken op zijn Formule 1-carrière tot dusver.
Na één seizoen in de Formule 2 debuteert Lando Norris in 2019 in de Formule 1 bij McLaren. Het imago van het team heeft een behoorlijke deuk opgelopen in de jaren daarvoor. En dus is het aan Norris en teamgenoot Carlos Sainz de taak om McLaren weer te laten opkrabbelen. En dat lukt ze op de baan, maar zeker ook naast de baan. Norris is altijd vrolijk en in voor een grapje.
I just asked him, Max, eat your heart out. I am directing the Orange Army. You know what he said?
True.
Why is that? You're just supporting my brand all the time, all year round.
Orange car,
you're
orange
doing
fans.
Really well.
Orange car, orange fans.
Yeah.
But you own them, huh?
It's adding to my family.
They just have your logo on, but our colors.
Een podiumplaats bleef in zijn debuutjaar uit, maar daar komt in 2020 snel verandering in door een derde plaats in Oostenrijk. En dat werd goed gevierd door hem en het team. Op dat moment is hij de op twee na jongste coureur die op het podium eindigt in de Formule 1. Een zege blijft tot dan toe buiten bereik. In 2021 in Rusland vergooit Norris en McLaren de uitgelezen kans om zijn eerste Grand Prix te winnen. Na afloop is de Brit in zak en as.
You have reason to smile. It was a heroic choice, but didn't pay off.
If you say so.
Yeah, it was.
It was a decision.
A 10 for the heroic choice.
Het duurt in de jaren daarna weer even voordat Norris kan vechten voor een overwinning. Jack spreekt hem op het strand in Zandvoort en ze maken een afspraak.
Lando Norris wins Zandvoort.
Mm-hmm.
The impossible can be possible. Then I want to make a deal with you.
We go to Amsterdam.
Yes.
Together.
Oké. Okay.
Ook in 2023 lukt dit nog niet in Zandvoort, maar Norris sluit het jaar af met 7 podiumplaatsen en 205 punten. En in 2024 profiteert McLaren optimaal van het wegzakken van Red Bull. Mede daardoor en updates van zijn team kan Norris uiteindelijk weer om zegens vechten. In Miami pakt hij dan ook zijn eerste F1-zegen. En dus is Norris in één klap titelkandidaat. Norris wint dit jaar ook in Zandvoort en McLaren wordt eindelijk weer eens kampioen bij de constructeurs. Dit jaar moet het dan eindelijk gaan gebeuren. Norris wint de seizoensopening in Australië en staat voor het eerst in zijn leven aan de leiding van het kampioenschap. Maar daarna neemt teamgenoot Oscar Piastri de regie over. Maar met meerdere overwinningen in het midden van het seizoen loopt de spanning toch weer op in het WK. Norris heeft nog 9 punten achterstand, maar in Zandvoort krijgt Norris een enorme dreun. Met een paar rondes te gaan valt hij uit door een olielek en gaan er kostbare punten verloren. Piastri is vanaf dat moment de favoriet voor de titel. Maar het seizoen krijgt een nieuwe wending in Monza met de Papaya Rules. Norris komt door een mislukte pitstop achter Piastri op de baan. Maar McLaren vindt dat niet netjes richting Norris en vraagt Piastri om zijn positie terug te geven. Dat doet hij slechts schoorvoetend. Dat zit Piastri behoorlijk dwars. Hij raakt in een neerwaartse spiraal en Norris begint juist steeds beter te presteren. En dus leidt de Brit al snel het kampioenschap. En dan begint Max Verstappen zich ook nog in het kampioenschap te bemoeien. Door zegens in Monza, Baku, Austin en Las Vegas. De spanning loopt verder op nadat Norris en Piastri gedisqualificeerd worden in de gokstad. Gaat er dan toch nog mis voor Norris? Zover komt het niet. In Qatar mist hij zijn eerste matchpoint. Maar in Abu Dhabi is het raak. Op zondag 7 december 2025 schrijft Lando Norris geschiedenis. Hij is voor de eerste keer in zijn carrière wereldkampioen Formule 1.
En Jack, Formule 1 kampioen ben je per definitie toch altijd terecht?
Ja, absoluut. Geen spel tussen te krijgen. Hij heeft het gewoon verdiend, gewonnen. Geen fouten gemaakt vandaag. En dat had wat spanning op, maar ik gun het hem van harte.
Ik zag je een paar keer in dit overzicht. Je hebt een goede klik met hem.
Ja, he? Absoluut. Leuk ventje. Maar ook als een klein ventje. We zeiden toevallig nog tijdens de race, het verslag van de Grand Prix Radio, dat ik kan nog herinneren dat hij op zijn steppie altijd binnenkwam in de paddock. Hij was een beetje apart. Er kwamen anderen op fietsen, er kwamen lopen. Hij kwam altijd op zijn steppie. En dan altijd even stoppen, praatje maken van hoe is het. En ze hebben met andere gasten die wij allemaal kennen gekart. Dus dan heb je het altijd weer over karten. Kijk, dit is toch zo'n waanzinnig leuk foto, man. Max nog zo'n lekker jonkie en hij helemaal zo'n klein ventje. En dat was hij vroeger natuurlijk altijd. Hij was een beetje klein en hij was altijd heel lief. En wij dachten al van, nou, zou hij het gaan redden in de Formule 1? Maar voilà, hij heeft het tegendeel bewezen voor zijn twijfelaars omgedraaid nu.
Klaar? Wat je zegt, hij was dan lief, et cetera. Dat is dus uitzonderlijk in die Formule 1?
Ja, vind ik wel. Ja, je ziet ze niet allemaal zo aardig en zo lief. Altijd even de tijd voor een praatje. Als ik bij het team binnenkwam, dan zei hij wel, dan kom even lekker zitten. Doe even een bakkie, even lullen. En hij wilde natuurlijk wel altijd heel graag met mij over Max praten. Want dat vond hij natuurlijk wel leuk. Van, weet jij iets van Max? Heb je iets van Max gehoord? Dus daar zat ook wel een kleine bedoeling achter. Maar ook wel gewoon heel gezellig. Gewoon leuk.
Carlos Sainz heeft vandaag ook gezegd van, hij heeft eigenlijk bewezen dat je eigenlijk geen klootzak hoeft te zijn. Dat is natuurlijk altijd iets wat wij vaak zeggen. Want ja, zeker. Als kampioen moet je klootzak zijn en echt... Hij praat over zijn onzekerheden en hij gaat niet over lijken, zeg maar. Dus in die zin was Carlos Sainz ook blij dat hij het...
Er zijn er meerdere die dat hebben. Jensen Button is een andere kampioen die je niet kunt betichten van dat hij hele valse dingen doet. Damon Hill was er ook wel zo één. Maar daarna moet je al heel hard gaan nadenken over aardige kampioenen. Hè. Je kunt het makkelijker omdraaien. Al die anderen, daar kunnen we 10 dingen van oproemen. Dat je zegt, ja, hij was wel goed, maar wat een horror kon dat af en toe zijn. En hij heeft dat in mindere mate. Maar dat zie je, hè. Mensen hebben geweldig. Ik ben absoluut een terechte kampioen.
Ik denk ook dat Max eigenlijk met zijn sportieve reactie na de race ook wel heeft laten zien dat hij geen klootzak is.
Maar kan het wel zijn in de auto, dat weet jij ook.
Oh, ik weet het niet. Ik vind het gewoon logisch. Het gaat om
maar er zijn anderen die dat wel weer missen.
Hey, kijk even op een voetbalveld wat daar allemaal af en toe gebeurt en hoe ze elkaar proberen te naaien. Ja.
Als je het kan zien, doen ze het werk.
Ja. Jongen. Ja. Maar, nee, maar ik denk dat hij zo altijd... Het is bij Max wel altijd op de bal en nooit op de man. Ja, ik denk dat belangrijk is.
Dat wil ik nog aan jou vragen, Jan, eigenlijk. We dachten vandaag eigenlijk, hij zou een spelletje kunnen gaan spelen. Hij zou de boel op kunnen gaan houden. Hij zou nog wat trucken uit kunnen halen, Max, om het nog spannend te maken. Hebben ze daar niks mee gedaan. Hij is gewoon naar de zege gereden, zeg maar. En maar gehoopt dat er achter hem iets ging gebeuren. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dat is heel ziek, inderdaad. Ja. Misschien had dat 4, 5 jaar geleden, was dat misschien anders geweest. Hij is natuurlijk ook wat ouder en wat... en hij heeft die wereldtitels ook al.
Als voor die eerste wereldtitel,
tuurlijk.
Dan had het anders geweest.
Ja. Maar goed, ik had toch vandaag verwacht dat ze iets gingen doen. En dat is eigenlijk niet gebeurd. En dat zie je het ze ook.
Ja. Gaan we zo verder over praten. We gaan er heel eventjes tussenuit. Zometeen dus terug. Ja, en dan videobellen we ook met Robert Doornbos in Dubai. Want daar is hij inmiddels. En onze verslaggever Joep van Gun volgde de race met 100 Formule 1-fans bij het kartcentrum Lelystad. Tot zometeen. We hebben inmiddels Robert Doornbos aan de lijn. Robert, jij was erbij in Abu Dhabi vanmiddag. Je bent inmiddels weer thuis in Dubai. Robert, als het goed is, hoor je mij. Wij zien jou wel, maar het
was even schrikken.
Alsof je heel teleurgesteld was.
Ik
voel ook een rechtszaak aankomen. Het beeld stond even op stil. Maar Robert, hoor je ons of niet? Robert,
Robert is even met zijn advocaat aan het bellen.
Ik denk dat Robert hem op heeft gegooid. Goed, maar Rob, jij eindigde wel met een interessante vraag aan Jan.
Ja, voor de break, ja.
Ja, voor de break, dat was eigenlijk...
Maar we gaan weer een antwoord dan.
Had Max niet meer kunnen doen?
Ik vond het ziek dat ze uiteindelijk niks gedaan hebben. Maar zou jij het gedaan hebben, zeg maar? Of iets proberen op te houden of terug te
houden? Nou ja, dat is niet des Formule 1 om dat zo dik erbovenop te laten liggen. En ik denk dat wat ik wel heel fijn vind, is dat het eigenlijk naar omstandigheden zo is gelopen. Ja. Want als bijvoorbeeld Piastri derde had gelegen en Lando Norris vierde, dan had hij hem natuurlijk voorbij laten gaan. Ja. Dan had ik het heel nagevonden, want dan heeft hij het kampioenschap gekregen.
Maar toch ook logisch?
En nu heeft hij het echt gehaald.
Nee, dus, met je eens. Maar het is toch ook logisch, want het doel eigenlijk...
Is het ook wel zo, maar dan is hij het nog altijd. Dan heeft hij, nu is het is eigenlijk mee de best man win. Nou, de best man, weten we allemaal, is Max. Dat weet ook Norris. Maar goed, met de punten kun je nu zeggen, oké, de beste heeft nu gewonnen, that's it.
Ik ben alleen maar blij dat we niet nu op een uitslag van de stewards of the meeting hadden zitten.
Absoluut.
Ook nog gekund, hè, jongens. We hebben wel mazzel gehad.
Waar we ook mazzel mee hebben, is het feit dat als het goed is, Robert, veel betere manier. In Dubai inmiddels, je was vanmiddag in Abu Dhabi bij de race. Hoe was het daar? Hoe heb je het beleefd?
Ja, ik blijf heel stil zitten, ja? Dan blijft de verbinding goed. Maar nee, het was geweldig om daar te zijn. En heel eerlijk, ik was wel wat langer gebleven als Max kampioen was geworden om mee te feesten. En nu was toch de stemming, ja, gek genoeg ook anders. Ik bedoel, Lando, terechte winnaar, terechte kampioen. Ik heb Jenson Button gesproken. Ik wist niet dat ze allebei uit hetzelfde dorp kwamen. Maar die mocht uiteindelijk ook Lando nog interviewen. En die zei ook van, weet je, de best man won. Misschien niet de snelste rijder. Als je kijkt naar Max, heeft hij natuurlijk 8 overwinningen. Meer pole positions. En eigenlijk weer een foutloos weekend afgewerkt. Ongekend knap. Maar ja, uiteindelijk niet die titel mee naar huis. Iedereen hoopte er stiekem wel op. Want die build-up naar die finale was natuurlijk enorm. Zeker in Abu Dhabi met All Roads Lead to Abu Dhabi en hier gaat het gebeuren, dan viel de race een beetje tegen.
Maar het Formule 1 seizoen natuurlijk niet, want het kent natuurlijk die ontknoping de laatste paar races. Hoe kijk jij dan op het Formule 1 seizoen terug?
Ja, waanzinnig. Ik bedoel, ik denk als we gewoon dit hadden in Zandvoort, was de laatste keer dat ik de Formule 1 zeg maar live zag. En dan was het onmogelijk of ondenkbaar dat er nog een titelstrijd zou plaatsvinden met iemand anders dan de McLaren-coureur. Dus daarin zijn we natuurlijk als fan, als liefhebber, zijn we allemaal op onze wenken bediend. Dat het een geweldig Formule 1 seizoen is geworden met een ongeketende Max Verstappen. En laten we niet vergeten de beslissing van Laurent Mekies om door te gaan met die huidige auto. Christian Horner had deze auto al opgegeven voor zijn ontslag in Engeland. Focus op 2026, zei hij intern. En Laurent Mekies is er vol voor gegaan. Ja, en ze hebben toch gewoon een hele snelle auto nog weten te bouwen en een aantal races kunnen winnen.
Ja, en ben je dan nu ook al blij, hè? Want je refereerde heel even aan 2026. Heb je nu al zin in 2026 of denk je van nou even heerlijk die winterstop in?
Nou, ik sprak Ole, dat is de hoofdmonteur van Max. En Olaf kent die wel, dat is, en Jack ook natuurlijk. Dat is een hele bekende in de paddock, een Deen. En die zei, jeetje, ik heb maar 2 weken vakantie en dan moet ik alweer terug zijn in de fabriek. Want we gaan eerst nu nog testen hier in Abu Dhabi. Dan zegt hij, heb ik alleen met kerst vrij. En vanaf 5 januari moet ik alweer de nieuwe auto gaan opbouwen. Want februari lanceren en testen. En maart alweer racen. Dus het lijkt alsof die winterbreak ook steeds korter wordt. Maar ik denk dat ze bij mij thuis wel even blij zijn dat de Formule 1 voorbij is.
wat was voor jou het hoogtepunt van dit seizoen?
Hoogtepunt, ik denk, ja, gewoon het verhaal van een comeback. We hebben ook best wel wat dieptepunten gezien. Als we even kijken naar Max en zijn team, weet je wel, de paniek, de stress. Maar als je dan iets kan leren van die situatie, is het vertrouwen hebben in elkaar, loyaal zijn naar elkaar. Dat heeft zich wel echt afbetaald. En dat is ook iets waar de Verstappers inmiddels wel onbekend staan. Ik zelf heb me er ook nog zwaar in vergist. Ik dacht echt dat hij zou gaan wisselen van team toen Horner wegging, toen die paniek uitbrak. Ja. Maar de long term paid off. En well done aan iedereen. En dan moeten ze maar kijken hoe het in 26 gaat zijn. Maar de relaxedheid van een viervoudig wereldkampioen, als je ziet hoe Max zich door die paddock manoeuvreert, is echt knap om te zien. Gentlemen.
Absoluut. Blijf heel even hangen, Robert, want ik wil graag even een reactie.
Dat deed hij net al, hè? Net bleef je al even hangen. Ja, dus ja. Zichtig, hè? Ja. Echt oppassen nu, hè? Doe even je camera uit, dan wil je dat niet zin meer hebben.
Nee, ik blijf hangen.
Blijf even hangen. Want Jack, de comeback van Max en deels door Mekies, is dat ook voor jou het hoogtepunt?
Ja, dat is een goede vraag. Want wat is nou zo'n is een comeback van een team een hoogtepunt? Wat ik wel vond, is de standvastigheid van Giampiero Lambiase. Dat vind ik wel echt heel knap. Want die heeft heel veel shit in zijn privéleven. Denk even aan jezelf als je privé dingen hebt. En je moet maar blijven presteren. En toch dat maar weer gaan doen, dat vind ik echt zwaar. Petje af. En Max heeft hem ook bedankt en heeft gezegd, tegenwoordig is het niet meer mijn collega waar ik mee werk, maar het is mijn beste vriend geworden.
Was ook emotioneel na de race op de pitmuur. Ja. Dat zagen we.
Nou, wij hebben het toevallig meegemaakt, Olaf en ik, toen wij 4 jaar geleden daar in Abu Dhabi in hetzelfde. We zaten in hetzelfde hotel als Red Bull. Mm-hmm. En wij zaten nog gewoon 2 uur voor de race, zaten wij gewoon naast elkaar gezellig in die bedjes. Hij was met zijn vrouw en zijn kind, we zaten lekker met elkaar te lullen. Hij is ook gewoon een hele relaxte jongen, maar als het erop aankomt, gaat hij ook voor 100%. En ja, dat is wel mijn hoogtepunt, dat hij dat zo heeft kunnen volhouden en niet afgehaakt is. Ja. Erg knap.
Robert, wat is het dieptepunt van dit seizoen voor jou?
Nou ja, om toch een beetje bij Red Bull te blijven. Ik vond het ontslag van Christian Horner toch wel echt een dieptepunt. Los van dat het een vriend is en iemand die ik al 20 jaar ken. Dat zo onverwachts kwam. Maar, en ook eigenlijk, heel eerlijk, hoe snel je weer vergeten bent. Want als je ziet hoe Laurent Mekies het doet aan feiten en statistieken, doet hij het beter dan Horner. Dus het is ook een knijterharde wereld. Maar ik vond dat wel echt een dieptepunt. Ja. Dat zo'n heel team in één keer uit elkaar viel. Met een CEO die gewoon op staande voet wordt ontslagen. Dat vond ik van dit seizoen echt een domper.
Maar dat bewijst toch dat het de juiste beslissing was? Want het blijkt dus nu, als je er een beetje afstandig kijkt, dat
absoluut, achteraf is het makkelijk.
Iedereen en alles stond op slot met Horner en alles wat eromheen hing. Ja. Hij weg, nieuwe frisse wind. Bam, en er komen nieuwe ideeën. Of er is wel ruimte voor dingen. Dus je hebt gelijk, hè?
Nee, maar dat is
vervelend voor hem. Maar het was wel heel nodig.
Het was nodig. En ik denk Olivier Minslav, de nieuwe CEO. Toevallig ook daar in het weekend. Iedereen was er van Red Bull. Hè? Dus Mark, de zoon van Dietrich Mateschitz, die onlangs natuurlijk is overleden. Zijn ex-vrouw Anita, die verantwoordelijk is voor Wings for Life. Iedereen van Red Bull was er. En het was een nailbiter. Want ze dachten, ja, dit is toch wel iets waar zij heel veel om geven. Omdat die constructeurstitel natuurlijk ver uit het zicht was dit jaar. Met een rijder die meedoet om de prijzen. Dus de belangen waren groot. Maar achteraf blijkt het inderdaad, Olaf, de juiste beslissing geweest te zijn. Maar het is heel stoer om die ook te nemen dan in het seizoen.
Zeker. Absoluut. Robert, mag je enorm bedanken voor vandaag, maar ook voor dit hele seizoen. Tot volgend jaar. Ik kijk er enorm naar uit. Dames en heren, Robert Doornbos.
Absoluut.
Goed, heren. Even naar de constructeurs. De eindstand hier. Dit zijn de coureurs nog. Maar als we kijken naar de constructeurstitel, dat is ook al langer duidelijk. Maar er was nog best wel wat te winnen vandaag voor een aantal teams. Met name Aston Martin en de Racing Bulls. Die waren nog in gevecht.
Ja.
Rob?
Er
had wel wat kunnen gebeuren.
Nou, en er is ook nog wel wat gebeurd natuurlijk. Er is aan het einde van de race blijkbaar ook nog een hele hoop gebeurd. Want het laatste moment dat ik nog naar de race keek, lag Bortoleto nog in de top 10. En zat Stroll er ook nog allemaal keurig bij. En ineens zijn er allemaal straffen gekomen wat of langs mij heen gegaan is of langs iedereen. Maar het is uiteindelijk net niet gelukt voor Aston Martin om die Racing Bulls nog in te halen. Ondanks dat Alonso goed presteerde en keurig
Maar dat komt dus omdat Stroll naar beneden is geduikeld.
Ja, maar die kon ook weer niet zoveel plekken winnen.
Dus voornamelijk ook dat Hulkenberg in één keer van P12 of zo in één keer kwam die negende.
Ja, ik snap dat de regie op het einde wat anders te doen had. Die wilde natuurlijk gewoon het kampioenschap mooi in beeld brengen. Ja, P9, boeien in zo'n race natuurlijk, daar ben ik het wel mee eens. Maar dat zal de rest van de avond wel opduikelen.
Wat scheelt het nou of je zesde of zevende wordt als team in financiën?
De laatste keer dat ik inlogde op het account van Aston Martin kon ik het niet zien.
Nee, maar Jan, weet jij dat toevallig?
Nou ja, tientallen miljoenen wellicht. Ja. Dat kan zomaar. Nou, tientallen misschien is overdreven, maar het scheelt wel aanmerkelijk. Maar dat zijn wel cijfers die niet zo heel openlijk bekend zijn.
Tussen de 15 en 22 miljoen dat scheelt, zo'n plekje.
Dat is toch fors?
Ja. Nou ja, okay, maar dat hebben ze met elkaar afgesproken. Dat is de Concord Agreement. Dat is, even als je met afstand kijkt, dat is het circus. En dit is wat de mensen ervoor krijgen. Dat is wat ze doen.
Ja. Het is ook zo weer op, hè?
Zo? Jan,
Ja, dat is het voordeel.
Als je in Dubai uit eten gaat,
je hebt een sponsordeals van 1 miljard. En je hebt een budgetcap van 150 miljoen. Dus, of 450 miljoen, of 350 miljoen. Dus er komt veel meer binnen dan ze uitgeven.
Wij hadden het nog even over de kampioenschapscap van
Lennon Norris. Jij was teleurgesteld, hè?
Ja, die was voor jou, hè? Ja.
We gaan heel even naar Rick aan de bar. Want Rick, na vandaag neemt de Formule 1 afscheid van motorleverancier Renault.
Ja, die zaten natuurlijk achter de auto's van Alpine. En die zagen we troosteloos laatste staan in de constructeurstand. Pierre Gasly, een van de coureurs, die zei ook: ik ben blij dat ik nooit meer met deze auto hoef te rijden.
Ja. Dat is wel.
Maar hadden ze 22 punten, is dat 60 punten minder dan de nummer 1 en laatste of zo in het constructeurskampioenschap.
En vandaag 19e en 20e geëindigd.
Ja,
race.
Ja, dus dat is hopeloos. En terwijl ze notabene, hier wordt nog even de motor uitgelicht, met de Renault-motor. En Renault heeft natuurlijk een enorme historie in de autosport. Sterker nog, als we heel ver teruggaan, 1898. Toen waren er al racemotoren gebouwd onder de naam Renault in kleine wagentjes en zo. Pas daarna begon de Renault-autofabriek. Nu is besloten door allerlei topmannen, en hier zien we trouwens nog allemaal mensen die via Renault, de afdeling die daarvoor verantwoordelijk was, aan deze motor van dit jaar hebben gesleuteld, die op deze manier ja, in herinnering blijven of afscheid nemen van hun werk bij de mensen van het Alpine team. De grote baas van Renault, Luca Di Meo, die heeft gezegd, nou, we stoppen met Formule 1. En we gaan die technici allemaal aan het werk zetten met allerlei hybride en elektronische dingen voor de gewone straatauto's. En dus verdwijnt Renault uit de Formule 1 in 1977 met de turbomotor. Waar ze eerste team wat met een turbomotor in de Formule 1 ging rijden.
Op Zandvoort.
Klopt. Ja, en dat was toen een heel ding. Ook de eerste team dat daarmee won met een turbomotor. Heel veel successen gehad natuurlijk. En ze zaten achter in de Williamson. En noem maar een merkauto waar ze hier gezeten hebben, waar ze mee gewonnen hebben. Maar nu gaan ze dus toch gewoon verdwijnen. En dat is wel een historische fabrikant die de Formule 1 gaat verlaten.
En volgend jaar?
Waar is, want er komen natuurlijk nieuwe reglementen, nieuwe motoren. Dan zou je zeggen, als Renault, ja, ga ook blijven in de Formule 1 en leer daar ook van. Dat is ook de bedoeling van die nieuwe motoren. Nee. Om het in de straatauto's te gaan gebruiken.
Ja, maar Ricky, die motor die waren ze al aan het bouwen.
Ze waren er al mee bezig.
En dat is het verhaal. Dat is het verhaal van die inbraak pas geleden in Engeland. Dat er mensen op zoek waren naar het intellectual property van de Renault-motor, waar niet gereisd mee wordt, maar waar dus wel een ontwerp van ligt.
Ja. Ja. Nee, dat klopt. Want het bouwen van zo'n motor dat duurt jaren. Ja. Dus daar waren ze al mee bezig. En ergens dit jaar is besloten om er mee te stoppen.
Niet de inbraak in het museum, hè? In Parijs.
Nee, dat is niet helemaal goed.
Nee, dat ligt bij jou thuis.
Volgend jaar, 18e Alpine, een Mercedes.
Mercedes. Ja, dus heb je dus een Renault-auto, zeg maar, Alpine. Ja. En dan gaat een Mercedes-motor achterin.
Ja, maar er is ook een Cadillac, daar zit een Ferrari achterin.
Ja, ja.
Ja, maar die hebben natuurlijk heel veel links met elkaar. Want er zijn natuurlijk heel veel straatbusjes van Mercedes of van Renault die gebruik maken van Renault-motoren, versnellingsbakken, Mercedes-versnellingsbakken. Dus wij denken allemaal dat die autofabrikanten alleen zijn. Maar die hebben allemaal onderdeeltjes en dit en dat. Dus er liggen al heel veel links.
Dat klopt natuurlijk. Formule 1 is natuurlijk ook een marketingtool en een publiciteitstool.
Klopt.
Dan is het raar als je als een Renault-team zeg maar een Mercedes-motor...
Dat is het.
Jan. Ja, maar ik denk wel daar is best toch wel het een en ander aan de hand. Want als je gaat kijken dat volgend jaar met het nieuwe reglement gaat er dus heel veel ontwikkeld worden. Dus ik denk dat we de eerste helft van het seizoen nog best wel veel tijd in de pits gaan doorbrengen. Met allemaal dingen. Dat gaat allemaal veel langer duren. Tweede helft van het seizoen hopelijk gaat het wat soepeler. Maar ja, als je kijkt naar Mercedes, die hebben dan de feedback van 8 auto's. Terwijl andere teams, die hebben maar 4 auto's waar ze maximaal de feedback uit van terug moeten halen. Dus dat gaat wel, denk ik, een significant verschil maken. Want als je kijkt, ook het zijn niet de minste teams. Hè. Je hebt natuurlijk Mercedes zelf, dan heb je natuurlijk McLaren vanzelfsprekend. En dan heb je Williams en in dit geval Alpine. Dus het zijn 4 best wel goede, ervaren topteams. Ja. Die feedback geven en tips en tricks enzovoort enzovoort gaan uitvinden. En dat moeten die anderen, die kunnen daar zomaar 2 keer zo lang over doen.
Even een Jan Lammersje, maar als ze een probleem hebben, zijn er ook 8 auto's met een probleem. Dus het probleem ook groter. Dat zou jij normaal gesproken zeggen.
Maar dan ook sneller opgelost.
Kijk,
hoppakee. Terug naar vandaag. Bijna overal in Nederland werd de laatste race van het seizoen bekeken. Zo ook bij kartcentrum Lelystad. En onze verslaggever Joep van Run dan daarin kijken. Omdat er een speciale actie was.
Het kampioenschap in de Formule 1 is echt tot een ontknoping gekomen dat niemand kunnen verwachten. Dus zodoende dat wij ook dachten van, hey, dit is leuk, hier moeten we wat mee doen. Als Max Verstappen 2025 wereldkampioen wordt in de Formule 1, mag iedereen na afloop van de laatste race gratis karten.
Hoe groot is het vertrouwen? Heb je de pinpas überhaupt meegenomen?
Nou, in Verstappen heb ik wel vertrouwen, maar ik ben nog een supporter, dus...
Heb jij er vertrouwen in?
Ja, sowieso. Ja. En de pinpas hebben we ook thuis gelaten, dus Max Verstappen gaat zeker wereldkampioen worden.
Ik denk alleen maar Max Verstappen-fans hier, maar dat is niet waar.
Dat klopt, Norris-fan.
Waarom dan?
Ja, gewoon. Ik was eerst Max, maar de laatste tijd vond ik Norris beter worden. En toen dacht ik, ja, Norris past meer bij mij.
Fan, toch?
En dat is jouw vriendin?
Ja, succesfan is dat, hè?
Ja.
Landverraadster!
Ja, er is iets misgegaan in de opvoeding. Ja.
Maar dat kan een duur dagje voor jullie worden. Waar hoop je dan op?
Nou ja, wij hebben extra ingezet op ons personeel. Maar stel dat hij wint, dan gaan wij een hele leuke avond sessies draaien tegemoet.
Hebben jullie ook gehoord van de speciale actie die hier vandaag is?
Ja, daar hebben we van gehoord, ja. Als de Max kampioen worden, kunnen we gratis een keer karten.
Ja, maar dan mag jij niet mee.
Nou, ik ben zwanger, dus dat mag sowieso niet.
Stel, hij wordt geen wereldkampioen en je moet gewoon betalen voor het karten. Wat ga je dan doen?
Ik ga nog steeds karten. Hiervoor ben ik ook. Ik heb hier nog nooit geweest om te karten. Dus ik zou hier gewoon willen karten.
Ik hoop dat de McLaren's tegen elkaar aanknallen en dat Max wereldkampioen wordt. Ja, dat hoop ik. Ja,
dat hopen wij ook, want dan kunnen we gratis karten.
Nou, absoluut. Ja. Daar doen we het voor.
Wil je nu al niet meer naast je vriendin zitten?
Nee, nee, nee. Gepaste afstand, hè? Gepaste afstand.
Het zat er zeker in. Ja, dan moeten de rest ook allemaal meespelen natuurlijk.
Volgens mij is je vriendin wel gelukkig.
Ja, die zeker. Dat hoef je niet aan te twijfelen. Nee.
Daar erger jij je een beetje aan, hè?
Nogal.
Ja, ik vind het echt wel jammer. Maar ja, hij heeft er al 4. Dus eigenlijk hebben we niks klagen.
En je mag gratis karten.
Ja, ja, dat is sowieso mooi meegenomen dat het nog mag. Vind ik wel top geregeld van ze.
Je vriend is bloedchagrijnig.
Nou, kan hij mooi doen. Ik niet. Ik ben heel blij.
Gefeliciteerd. Hoe gaat het gevierd worden?
Met taart. Lekker zo naar de winkel, lekker taart halen. En lekker vieren.
Nou, geniet ervan en succes met je vriend.
Komt zeker goed. Ja.
Gefeliciteerd, hè?
Ja, dankjewel, liefie.
Ja, die gaat thuis denk ik alleen een feestje vieren. Overigens, zojuist gehoord vanuit Abu Dhabi dat Max Verstappen meegaat doen aan het feestje van Norris. Heeft hem meer dan felicitaties gewend en is er ook bij dat feestje volledig bij. Ja, Rob, dat is wel, wel tof, toch?
Wat is daar het nieuws
van? Ik zie hem niet.
Zijn er gewoon maten van elkaar?
Ja, maar ik ben... Ja. Is dat normaal?
Nou, maak nou niet alles zo belachelijk dat het enorm...
Nee, maar op het feestje van Max... Maar
is het toch graag een cyber dan?
Allemaal, ja?
Ja, kwamen ze in de auto op jagen.
Oh, maar dat weet ik toch allemaal niet, jongens.
Lekker, hoppa.
Ja, dat weet ik toch niet.
Hij heeft toch een Nederlander als een gratis feestje is, dan...
Nee, maar goed. Dat wel. Nee, maar dan doen dus alle coureurs, die gaan er gewoon...
Niet alle, maar veel.
Die jongens vliegen regelmatig met elkaar. Max, als hij met zijn vliegtuig naartoe gaat zitten... Joh, kom jij even mee? Ik krijg wel een bonnetje van 5 ruggen, maar je kan in ieder geval meevliegen.
Ja, ze moeten toch gewoon testen over 2 dagen, dus ja, ze zitten daar toch niks te doen.
Ja, dat is zo. Ja,
lekker feestje, man. Leuk.
Oké, dus dat is... Okay, dan is dat
dat is niet apart. Heel goed, Chris.
Heel goed, jongens. Met welk nummer? Eerste vraag van de bierviltjes. Want uiteraard alle mensen die hier in de café zijn in het grote getale aanwezig. U dacht natuurlijk allemaal dat Max Verstappen kampioen zou worden, die een gigantisch feest zou uitbreken. Maar dat maken we zo meteen allemaal goed, want het wordt sowieso een leuk feestje. De eerste vraag uit het publiek. Met welk nummer rijdt Max volgend jaar?
Ja, die vraag had ik wel verwacht na afloop bij een van de stations. Maar dan zijn ze allemaal weer te blank over. Ik denk, ja, dat is nu belangrijk om te weten. Waarschijnlijk had hij geantwoord, dat zien we dan wel, dat weet ik nog niet.
Nou, hij zei, ik las net iets, maar het kan ook gefabriceerd zijn... dat het in ieder geval waarschijnlijk niet met 33, zei hij.
Nee, maar het zal toch waarschijnlijk de nummers van McLaren zijn die ze overnemen? Of,
Nee, hij is bezig met Daniel. Daniel Ricciardo, hij wil graag het nummer van Daniel Ricciardo. Daar moet hij toestemming voor hebben van Daniel. Die heeft hij gekregen, maar de FIA moet toestemming geven. Ja. Want het is uitzonderlijk, want je moet 2 jaar uit de sport zijn. 2 jaar moet jouw nummer niet gebruikt zijn en dan moet je... Dan mag je het gebruiken.
Het moet even gedrukt worden op de merchandise. Dus hij wil dat nog niet vertellen. Want anders kan hij de merchandise die hij nu heeft liggen niet kwijt. Want ze hebben nog een doosje met WK-shirtjes liggen daar achter in de pitbox. Dat kan ik je niet wel vertellen. Die hebben er recht gelegen.
Ik vind het wel een mooie. En een hele actuele van vandaag. Wat is een betere prestatie? Norris kampioen in de McLaren of Verstappen tweede in de Red Bull? Jamie, waar ben je? Jamie heeft dit gevraagd. Jamie, eerst even aan jou gevraagd dan. Wat vind jij?
Wat Norris heeft gedaan is natuurlijk echt rete knap, dus dat sowieso. Maar wat Verstappen heeft laten zien in een auto wat toch minder is, vind ik eigenlijk ook wel redelijk knap.
Ja, dat is evident. Allebei heel erg knap.
Had al een stelling ingebracht in plaats van een vraag.
Ja, maar ik denk, ik durf...
Je hebt gelijk.
Ik durf wel wat te roepen, ja. Ik denk dat als rijder dat die prestatie van Max knapper is. Zo simpel is het. Gewoon met minder materiaal zoveel bereiken, dat is gewoon natuurlijk super knap. En uiteindelijk heeft Norris gewoon de resultaten behaald die hij ook had moeten behalen met die auto.
En ik denk dat Norris het zelf ook wel weet, hoor.
Ja, tuurlijk. Nou, dat is ook een beetje wat Rob zegt. Als hij niet gewonnen had met die auto, was het toch eigenlijk, had hij zich dood moeten schamen.
Tuurlijk, maar meer pole positions, meer overwinningen. Dus waar kom je met minder materiaal vandaan dan?
Nou ja, dat is dus. Maar kijk even naar welke pole positions en overwinningen. Dat was ook allemaal gewoon met een paar duizendsten. En je ziet dan gewoon een foutloze pole. Kijk nou even weer naar die pole position die hij hier weghaalt. Ja, dat is zo knap om dat
laat ik het anders zeggen. Ik vind dat wij ons te veel hebben aan laten praten dat de Red Bull echt een hele slechte auto was. Want dat uiteindelijk, hij was niet goed genoeg in de handen van Max om zo dominant te zijn als hij wilde. Maar als je dit voor elkaar bokst, dan kan hij ook weer niet zo ongelooflijk slecht geweest zijn. We hebben weekenden zat gehad dat we op vrijdag allerlei beelden kregen van dat ging niet. En op zaterdag deed hij het weer. Dat is van het team heel knap, dat is van de rijder heel knap, dat snap ik allemaal. Maar vraag je van Lewis Hamilton hoe een slechte auto voelt. Er staat daar een man met een Hamilton-shirtje. Ja. Heb jij een afspraak van de week bij een psycholoog of een ding?
God.
Want dan komt het natuurlijk niet goed, hè?
Slachtoffer nee, hè? Hulp.
Allebei. God. Ben je nog wel blij dat je leeft? Kan je een beetje meevoelen met Lewis?
Nee,
met jou
wel, met
Lewis. Ah. Oh, goed antwoord.
Oké. Deze moeten we heel eventjes. Olaf, let op. Wat zou er moeten gebeuren om Stroll uit het team te knikkeren? Een vraag van Mark.
Mark Stroll?
Nee, ja. Waar is Mark zit daar aan tafel. Wat zou er moeten gebeuren om Stroll uit het team te laten knikkeren? Waarom deze vraag?
Nou, omdat het bij hun alleen maar om geld gaat. Ik vind het niet. Ik denk dat
een kleine Stroll geen geld meeneemt, hoor. Dus ze kunnen het stoeltje aan voor veel meer geld verkopen. Maar die kleine Stroll zit, dat gaat niet om geld.
Dan zou ik dat doen.
Ze hebben geld zat. Het enige wat je kan doen, en het is, ja, wie weet dat het gaat gebeuren, is dat Christian Horner aandelen koopt in dat team. En dan zegt, maar dan wil ik wel de rijders bepalen en dan gewoon schoon schip maken. Dus eerst moet je. Ik denk als je oude Stroll uitkoopt, dat je kleine Stroll kwijt kan raken. Zolang oude Stroll daar zit. Zal de kleine Stroll daar gewoon.
Nou, of ze zitten te wachten op één of twee rijders die wellicht in de markt gaan komen.
Hij heeft vandaag wel een goede race. Ja, dat is dan,
Nee, die heeft hij dus af en toe. Het is, de ene keer is het best oké, de andere keer is het
te weinig.
Een keer niks.
Maar vandaag was het oké.
Ik heb regenstarts van hem gezien, die zo'n stukje langs de muur gaat. Dat je denkt, waar haalt hij het vandaan? Ja, waarschijnlijk omdat hij net die ene hersencel mist.
ik zie dat er wordt gevlacht alweer.
Sorry.
Dat was de allerlaatste. Kijk hem gaan.
Heel goed.
Ja, en dat betekent maar één ding. Dat de uitzending erop zit. Dus sluiten we voor nu het café. Maar morgen praten we gewoon weer verder over deze geweldige ontknoping van het Formule 1 seizoen. Dat doen we om 10:00 aan de stamtafel met Shelley Sterk, Renger van der Zanden, Nina Gademan, Olaf Mol en Rob van Gameren. En vrijdag zijn we natuurlijk ook weer met het racecafé. Dan halen we de voorspellingen uit de kluis. Jawel. Ja, Jack. En dan leggen we uit waarom Rob er zo uitzag.
Hè? Huh? Hots.
Ja, daar is hij toch nog.
Oh, shit, man.
Hey, ja,
altijd,
waar was je?
Als je mijn vertrouwen draagt, kan je alles hebben.
Ja, zo is het maar net. Dat zien we. We gaan daar morgen verder over praten. Missen Shelley met jou. Goed. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Fijne zondagavond. Tot morgen.
Wat we niet moeten zeggen.
Ja, Lando Norris is wereldkampioen.
Are you crying? I'm not crying. I'm not crying. Absoluut een terechte kampioen.
Ik denk ook dat Max eigenlijk met zijn sportieve reactie na de race ook wel heeft laten
zien
dat hij geen klootzak is.
Maar kan het wel zijn in de auto, dat weet jij ook.
We halen natuurlijk heel vaak Monza nog aan, waar zij natuurlijk die teamorders hadden, waar Piastri hem die plek teruggaf naar die slechte pitstop. Kijk eens naar dat puntenverschil als hij die plek niet al teruggegeven, zeg maar.
Ja. Het gaat zozeer om wat andere mensen van je vinden. Daar moet je afstand van nemen. Dat moet hij doen. Wat kan jou het schelen wat andere mensen van je vinden?
Ik voel een rechtszaak aankomen.
Ik voel ook een rechtszaak aankomen.